Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord, de verlenging.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij de podcast over Feyenoord, altijd direct na een wedstrijd. En die wedstrijd betreft vandaag Feyenoord Fortuna Sittard, de inhaalwedstrijd in de Eredivisie. Een wedstrijd die eigenlijk gepland stond tussen het tweeluik tegen wat dan Benfica had moeten zijn in de voorrondes van de Champions League. Maar ja, Feyenoord redde het niet in die voorrondes. En de wedstrijd was naar de woensdagavond verplaatst en werd uiteindelijk met 2-0 gewonnen tegen een stug Fortuna Sittard. We gaan erover praten met onze twee Dennissen, Dennis Kalenburg en Dennis van Eersom. Mannen, goedenavond voor jullie daar in het stadion.
Goedenavond.
Hey Bart.
15 uit 5, 11 goals vol, voor, 1 tegen. Wat valt er nog te wensen over?
Nou ja, wat er vooral nog te wensen overvalt is denk ik nog net even iets meer rendement halen uit de kansen die er zijn. Hè. Ik zag Ueda een paar keer balen op het veld nadat hij in uitstekende positie niet werd bereikt. Hij had zo een doelpunt nog erbij kunnen prikken. Misschien nog wel zelfs twee. Daar zou misschien nog wel wat in zitten. Maar ja, vooral verdedigend staat het bij Feyenoord natuurlijk als een huis. Hè. Feyenoord geeft amper kansen weg. En als je dan weet dat deze twee mannen centraal achterin bijvoorbeeld pas een paar weken met elkaar samenwerken, dan belooft dat gewoon heel veel voor de toekomst.
Ja, de laatste keer dat Feyenoord de eerste 5 wedstrijden van het seizoen wist te winnen. Dat is overigens pas 3 keer gebeurd in deze eeuw. Jullie weten hoe
dit is de derde keer.
Ja, precies. Jullie weten hoe het toen eindigde, de laatste keer.
Ja, Feyenoord werd toen uiteindelijk kampioen. En die reeks zonder puntenverlies blijven stopte ook niet bij die 5 duels. Dat ging nog wel even door.
9, hè?
Ja, 9. Pas de 10e wedstrijd werden toen voor het eerst punten gemorst. Dus ja, als je zo'n berensterke reeks neerzet als toen, ja, dan zet je natuurlijk iets neer. En ook toen bleef het tot de laatste speelronde nog spannend. Hè? Dus laat niemand zich al rijk rekenen. Maar qua start, het zegt natuurlijk veel dat de laatste keer dat dit gebeurde uiteindelijk een kampioensjaar was. Want die cijfers tot nu toe, ik zeg hem erbij, tot nu toe, en dan zullen de jongens het vast in de kop van deze podcast weghalen, maar de cijfers tot nu toe van Feyenoord zijn kampioenswaardig.
Kijk eens aan. Zijn jullie trouwens inmiddels opgedroogd?
Ja, okay. Ik moet eerlijk zeggen dat wel even wat tijd nodig had. Dennis die heeft zijn mascara een beetje bijgewerkt. Ja, ik heb een beetje bijgepunt. Dus okay. Die ziet er weer top uit.
Gaan we nu echt beginnen.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Ik wil beginnen, jongens, met datgene wat zich voor de wedstrijd afspeelde. Namelijk het eerbetoon aan een iconisch duo dat ons deze week is ontvallen. Dat begon met Gerard Cox. Zondag werd dat nieuws bekendgemaakt. Hij is zaterdag overleden. En gisteren op de dinsdag kwam daar overheen het overlijden van zijn voormalig echtgenoot, maar vooral compagnon in nogal wat succesvolle producties op televisie, in het theater, in de muziek, Joke Bruis. Een iconisch duo waarbij natuurlijk zeker voor Gerard gold dat hij een heel groot en ook fanatiek Feyenoord supporter was. Jarenlang natuurlijk de columns geschreven voor de Feyenoordkrant, was ook seizoenkaarthouder. Eén moment daar wel mee gestopt. Hoe vonden jullie de eerbetonen in het stadion vanavond?
Nou, het begon al voor de wedstrijd. Er werd al muziek gedraaid van Gerard Cox. En na de warming-up, dat was afgesproken, werd dan het nummer Feyenoord, wordt maar lekker kampioen, werd ingestart. Ja, en dat vond ik wel mooi. Dan zie je mensen een beetje in gedachten verzeilen, weet je wel, en die dan een beetje meestaan te mompelen met de tekst. Dan is op een gegeven moment de 12e minuut. En daarin wordt door de supporters altijd stilgestaan bij bepaalde situaties. Hè. Als er mensen zijn ontvallen of als er iets bijzonders is, dan wordt het altijd in die 12e minuut gedaan. Dat is de minuut van het legioen. Ja, dat was niet ook. Hè. De mensen begonnen uiteindelijk gewoon een minuut lang te klappen ook voor dit bijzondere Rotterdamse duo. En dat vond ik echt wel mooi. En ik was net na de wedstrijd, dan gaat iedereen naar binnen. De mensen in het stadion, die gaan dan naar huis. En ik liep op een gegeven moment naar buiten, omdat ik door de speakers hoorde dat liedje nog een keer werd ingestart. Toen stond ik in dat lege stadion, zo om me heen te kijken. Wat spelers van Feyenoord liepen nog wat meters om in ieder geval genoeg arbeid te hebben verricht op deze avond.
Bedoel je dat liedje van Feyenoord wordt maar lekker kampioen?
Ja, en dan sta je zo in dat lege stadion om je heen te kijken. En ja, dat vond ik best wel. Dat heeft dan ineens zoiets indrukwekkends, hè? Omdat je dan een leeg stadion, je hoort hem nog een keer zo door dat stadion heen schallen, waar hij zelf natuurlijk jarenlang trouw bezoeker van is geweest. Ja, dat vond ik dan ook wel bijzonder. In zo'n leeg stadion na afloop, dat hij dan toch nog een keertje ook werd ingestart. Wat je zei het net ook al, Bart. Ja, je was natuurlijk Feyenoord supporter en jarenlang ook die columns geschreven voor de Feyenoordkrant. Ik heb daar van de week een verhaaltje voor geschreven voor onze website Rijnmond.nl. Ook met bijvoorbeeld Michel van Egmond over gesproken, die ook jarenlang bij die krant betrokken is geweest. Ja, en als je dan die verhalen hoort, dat die column, die scherpe column die hij altijd schreef, het best gelezen stukje ook was van die krant. En vooral de manier hoe die ook werd aangeleverd, die column. Dat ging dan in de tijd van...
Floppy disk, toch?
Van toen, ja. maar dan nog steeds wel op zijn Gerard Cox. Lekker recalcitrant, want waarom zou je het anders doen? Ik doe het gewoon zo. Op zo'n ouderwetse grote floppy. Dus niet die kleine harde, maar die wat grotere, die hele soepele, zeg maar. Ja, met grote precisie opgeslagen. En dan had hij echt het idee van... Ja, ik heb hier echt het wiel uitgevonden door dat ding weer op die floppy disk te krijgen. Ja, dan ging dat met de grootst mogelijke... voorzichtigheid, echt in een soort kluisje bij zo'n spreken mee. Want hij was bang dat als hij hem zou laten vallen, dat die column naar de kloten was. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat hij dus in die krant gedrukt kon worden. Dus ja, echt wel bizar ook als je dan hoort dat dit duo is jarenlang getrouwd geweest en echt nog veel langer natuurlijk met elkaar samengewerkt. Ja, in zo'n kort tijdsbestek vlak na elkaar komt te overlijden. Ja, ik vind dat echt zo bizar. Dat ik denk dat als je dit in een scenario had geschreven, in een film of in een stuk waar zij in hadden gespeeld en ze hadden dit gelezen, hadden ze gezegd van... Nou, dit is niet de realiteit. Nee. Dit is een beetje overdreven. Dit moet even herschreven worden.
Allebei natuurlijk wel ernstig ziek. Ja. Joke al een aantal jaar. En Gerard de laatste maanden. En wist wel dat hij in de herfst van zijn leven was. Maar dat het zo kort op elkaar zit, is inderdaad niet op voorhand te bedenken. En best wel aangrijpend. Dennis, jij en ik hebben daar de afgelopen dagen ook wel contact over gehad. Dat ons persoonlijk ook hier en daar wat doet. Omdat je met die mensen best wel veel hebt samengewerkt. Ja. Dus dat komt dan toch wel even binnen. Overigens, als het gaat om die krant en die column. Die was natuurlijk altijd wel met een knipoog richting de Volkskrant. Hè, en richting Ajax en Amsterdam. Ik gebruik het woord knipoog. Dat is eigenlijk een misschien iets te licht woord. Hij zette zich daar altijd wel een beetje tegen af. Terwijl die ontzettend graag naar Amsterdam kwam. Daar zelfs ook heel veel werkte. Zelfs daar ook heel veel op de diverse podia successen heeft gekend. Hij is tot aan zijn overlijden ook abonnee geweest van de Volkskrant. Ja. Met andere woorden, die antipathie die zette die geloof ik wel een beetje aan. Die was niet zo heel erg stevig als dat hij in de krant wel eens deed voorkomen.
Ja, dat kwam natuurlijk ook, hè, die haat-liefde-verhouding, die kwam natuurlijk met de Volkskrant. Omdat hij vond dat in de Volkskrant alles wat met Amsterdam te maken had, gigantisch werd opgehemeld. Dat echt tot enorme proporties werd opgeblazen. En dat hij vond dat Rotterdam werd overgeslagen en werd vergeten. Dat gaf hem natuurlijk twee wekelijks voer om die column daar maar eens aan te leiden.
Dus hij schreef voornamelijk feitelijke artikelen, hoor ik hier.
Columns, Dennis, columns.
Ja, feitelijk onderbouwde columns. Nee, dat was natuurlijk... Maar dat moet je eens voorstellen, dat als je dus ik denk dat het een jaar of 12, 13 is geweest, dat dus zeg maar de rode draad is in al die columns, zodat je dus elke twee weken daar zo'n scherpe column uit de voorschijn weet te toveren. Ja, dan is dat natuurlijk ook wel ontzettend
knap. Omdat er elke twee weken weer voldoende voer was waar het bleek dat het klopte.
Nee, maar het moet ook wel blijven boeien. En als je dat al die jaren volhoudt met dit als een soort rode draad, is dat natuurlijk wel ontzettend knap ook. Dat laat ook zien dat het schrijverstalent natuurlijk ook aanwezig was.
Zeker, zeker. En een geweldig zanger, liedjesschrijver, acteur natuurlijk met name. En er is gelukkig ook bijzonder veel bij stilgestaan de afgelopen dagen. Waaronder een geweldig stuk bij ons op de website van Roland Vonk. Dat is echt zeer de moeite waard. Ook over Joke Bruijs, die dus gisteren is overleden. En wat ik ook wel weer knap vind van de Feyenoord supporters is de snelheid waarmee ze dan toch ook weer zo'n mooi ingetogen, maar wel chic spandoek weten te produceren. Ja. En zoals dat dan vanavond ook in het Feyenoordstadion hing.
Ja, ik hoop wel dat dit de laatste keer is dat we dat spandoek nu hebben gezien. Want het gaat dit jaar wel onwijs hard met Feyenoorders die ons ontvallen.
Ja, we hadden het voor de wedstrijd erover. Hè? Ja. Als je gaat kijken ook met Rinus Israël. Overkindvo, Joop van Dalen,
Dick Snijder.
Ja. Nou, nu Joke Bruijs en Gerard Cox.
Leo Beenhakker.
Leo Beenhakker natuurlijk, die ook nog inderdaad erbij. Ja, maar dat is echt krankzinnig. Als je het dan hebt over Feyenoord gerelateerd en mensen die in een jaar tijd ontvallen, is dat echt bizar veel.
Ja. Goed om er nog even bij stil te staan, jongens. Ook in deze podcast. We gaan naar de wedstrijd. 2-0 overwinning door de doelpunten van Ueda vlak voor rust. En de eerste goal in de Kuip van Ayman Sliti.
Nou, Fortuna heeft hem in ieder geval afgepakt met Dalhaus. Oh, Tagline pakt hem af. Ueda, maak hem, jongen.
Yes, ja!
Ho-ho! Daar gaat
Fortuna opeens keihard in de fout. Of, moet je zeggen, Tagaline doet dit gigantisch goed. Die zit er scherp tussen. Zet Uweda meteen voor de keeper. En die schuift hem met links binnen. Toch de 1-0.
De paas richting Sliti, die is goed. Sliti!
Zit Feyenoord ook mee in de opbouw bij dit doelpunt? Maar hoe die wordt afgerond is werkelijk schitterend.
Ja, Dennis, die ja van jou, die was wel echt on the spot, hè? Die vond ik virtuoos. Ik denk dat je je microfoon dan ook een beetje zo van je mond dat afhoudt. Klopt. Ja, ja, ik leer mijn
als een
papa
zanger. Eens,
ja. Ja, nee, maar die zat, ik vond de goal mooi, hè? Aanname met rechts van Sliti, afwerken met links.
Ja,
maar ik vond de ja ook nog mooier eigenlijk.
Ja, maar daar komt het door. Want dat heb ik ook gewoon in het woord ja kun je natuurlijk al emotie leggen. Want ik vond het gewoon een heerlijke goal. En er zat ook, het voelde gewoon als een bevrijdend doelpunt. Want al 3 seizoenen lang van deze tegenstander niet gewonnen. Je wil gewoon dat Feyenoord op die 15 uit 5 komt. Omdat dat zo'n geweldige competitiestart is. En dat gaat misschien wel tot iets heel erg moois leiden. En het was weer zo'n vervelende wedstrijd met die bus die geparkeerd stond. Ja. Ik denk op een gegeven moment gaat Jan de Rek misschien ingebracht worden. De buschauffeur van Feyenoord om dat ding weg te rijden. Want er was weer geen doorkomen aan.
Kleine ruimtes, hè.
Ja, en dit was gewoon een heel belangrijk doelpunt. Daarom ook nou een jeugdspeler die je maakt, net zijn contract verlengt. Het hele verhaal was gewoon mooi. Dus, en dat vat ik dan allemaal gewoon in het woordje ja. Daar kun je heel veel mee met het woordje ja.
Die was echt raak, ja. Sliti, die dus voor het eerst scoort in de Kuip. Hij scoorde al een keer tegen FC Twente. Was dat niet in die 6-2 toen? Dat hij het doelpunt maakte.
Zeker.
Je zegt het al, eigen jeugd. Is dat ook wat het nog mooier maakt, dat onder Van Persie jeugdspelers, Slory stond vandaag in de basis. Daar gaan we het zo nog even over hebben, hoe gelukkig dat allemaal wel niet was. Maar goed, de jeugd krijgt dat kans en dat is ook nog eens jeugd in aanvallend perspectief. En dat moet dan voor de toekomst natuurlijk nog wel, als het goed is, een en ander gaan opleveren. Is dat
ook in...
Ja, sorry.
Ook in andere linies natuurlijk. Hè. Als je kijkt naar heel dit seizoen. Nou, vandaag dan Jan Plucht die minuten krijgt. Gierstoven. Jomar Gierstoven die heeft natuurlijk ook al dit seizoen invalbeurt gemaakt. Nou, jij doet vooral op Slory en Sliti. Van Persie heeft met jeugd gewerkt. Geeft de jeugd de kans. Het zorgt voor binding met de achterban. Het kan ook nu het goed loopt qua uitslagen. Dus ik zie daar bijna alleen maar win-win situaties.
Ja, en wat ook wel mooi is dat het natuurlijk ook laat zien dat het werk dat op Varkenoord wordt verricht... ook wel weer wordt omgezet. Dat is ook voor de mensen die daar aan het werk zijn natuurlijk een enorme motivatie om te zien dat wat zij dus daar afleveren. En voor zorgen dat die spelers hier bij het eerste terechtkomen. Ja.
Maar wat voor groeibriljant is Sliti? Wat zien jullie? Hij zei trouwens overigens ook dat hij niet zo van interviews houdt. Dus het wordt nog lastig om hem echt goed te leren kennen. Maar hij deed zijn best. Hij gaf ook nog een persconferentie. Hij kan links buiten uit de voeten, rechts buiten. Maar als je hem volgens mij op de man of echt vraagt, dan kiest hij toch voor de rechtsbuitenpositie. Hoe goed is die volgens jullie?
Nou ja, wat je wel bij hem ziet ook vandaag, hij komt erin. Ik vind hem dat ook fysiek dat hij nog best wel voor de dag komt. Hè? Ook in de duels dat hij sterk is.
Zeker voor zo'n jonkie.
Precies, dat bedoel ik. Maar als je dan ook gelijk ziet, veel dreiging ook vooruit. Weet je, overzicht houden. En ook gewoon als hij de kans krijgt, gewoon uithaalt. Dat zagen we toen ook in een van de allereerste keer was Milan uit, denk ik, dat hij speelde.
Ja, in Milan, in de basis. Ja, vlak voordat het eerste tegendoelpunt kwam, had je dat moment met hem dat hij in één keer uithaalt. Dat
was volgens mij de eerste bal die hij kreeg, dat hij ook dacht, ik ga gewoon gelijk uithalen. Ja. En ik kan me nog herinneren dat ik bij mezelf dacht, zo, die heeft ballen. Hè? Door maar gewoon gelijk eens op doel te schieten in zo'n grote wedstrijd. Dus dat vind ik dan ook wel mooi. Dat hij dus dat fysieke heeft. Dat hij dus ook de techniek heeft. Maar ook gewoon de brani. Om op het moment dat hij de kans krijgt ook gewoon ervoor probeert te gaan. En ik vind wel dat als je het gaat afzetten tegen wat de andere buitenspelers vandaag dan laten zien. En ik vond Slory vond ik niet helemaal een lekkere indruk daarin maken. En ik denk wel dat als hij bijvoorbeeld... net even iets sneller is, weet je, kan die gewoon een assist nog geven op Uweda. Een aantal acties gemaakt die niet helemaal lekker gingen. Dat vond ik gewoon wel wat minder. En dan vind ik dat Sliti in de mindere hoeveelheid minuten die hij heeft gemaakt. En ik snap ook wel, hij speelde vanaf het begin. Hè, dan staat het 0-0, parkeert Fortuna de bus. Is het lastige voetballen? Dat weet ik wel. Maar vind ik dat Sliti meer indruk heeft gemaakt in die mindere hoeveelheid minuten die hij kreeg vandaag.
Ja, je had het over de buitenspelers. Dus die andere is dan Sauer, die je misschien ook wil benoemen. Hoe doet hij het? Hoe deed hij het?
Vandaag wel behoorlijk. Niet echt rendement uiteindelijk erbij, maar wel een stuk meer geslaagde acties dan bij de vorige wedstrijden. Dat hij vaak ook in de rust zelfs al gewisseld werd. Mooi de ruimte vaak bespeeld er aan die linkerkant. Volgens mij stuurde Valente hem weer een keer goed weg. En de tandem met Bos een paar keer die daarin goed verliep. Dus nou, ik vond Sauer positief. Voor echt een hoog cijfer vind ik dat je als buitenspeler dan wel moet leveren met of een goal of een assist of het liefst beide. Ja. Maar zeker niet verkeerd vandaag.
Hij had, ik vind wel dat ook het verdedigende moet daar ook wel in meegenomen worden. Want er kwam op een gegeven moment een grote kans voor Fortuna. En daar deed Sauer gewoon het verdedigende werk
dat
gewoon
dat blijft
niet.
Een manco bij hem. Daar
dat vind ik ook.
In.
En dat zie je op een gegeven moment ook. Hij kreeg op een gegeven moment, was het een kans, dacht ik, was in de tweede helft.
66 minuten, Dennis. Ik weet wat je gaat zeggen. Hij stoomt door. En hij moet
ver voorin blijven staan.
Nou, hij moet hem maar Slitty geven.
Ja, ook dat. En ja, ook dat.
Dat ontbeert hij dan.
Ja. Ja, dat ook, dat overzicht, dat vond ik aan allebei. Dat ik denk, als je er meer overzicht in houdt, haal je er ook meer rendement uit. Dat vind ik van beide kanten, dat gewoon echt veel hoger moet. Maar ik vind ook dat verdedigende, dat het ene moment wat ik net al benoem. Maar er was nog een moment, dan komt er een kans en dan blijft hij ver voorin staan. Dan zie ik John de Wolf en Van Persie opveren. En die staan dan echt te roepen, terugzakken. Ja. Ja, en hij doet dat dan niet. Dan denk ik van ja, dat wordt wel verwacht tegenwoordig in het moderne voetbal. Dat je dus ook je verdedigende arbeid daarna gelijk verricht. Dus als ik vond het, ja, het rendement van Slitty is dan in dit geval hoger. Want die maakt natuurlijk ook nog eens een goal. Dat had van die andere mannen had daar ook wel wat meer uit kunnen komen, vind ik.
Van Eersel, 5 uit 5.
Nolles. Ja, 5 uit 5.
Ja.
Ja.
Ueda.
Wat wil je dat ik het over zeggen? Wil je horen Feyenoord wordt kampioen? Wil je het horen, Bart?
Nou, nee.
Dat ga ik namelijk nog niet zeggen.
Dus, nee, nou, ik vind dat doen we niet. En dat vind ik ergens wel goed. Laten we even gewoon
nee, maar
een
dat, beetje... Laat toch eens zijn. Dat slaat natuurlijk ook nog nergens op. Of het nou realistisch is of niet. Of zelfs is dit nog zo vroeg in het seizoen.
Daar valt echt nog niks
dus
over
te zeggen. Dat heeft inderdaad nog geen enkele zin.
Maar Ueda maakt vandaag zijn vijfde van dit seizoen in 5 wedstrijden. Scoorde alleen tegen Heerenveen niet. Een topfitte, Ueda, want hij lijkt echt topfit te zijn. Is een topspits of niet?
Hij heeft wel de potentie. Ik zou wel, als ik Ueda was na vanavond, Bart, op zijn Rotterdamse gezegd, gewoon wel de tering in hebben.
Omdat hij natuurlijk meer ballen moet krijgen en daardoor misschien wel 3 keer had kunnen scoren.
Hij had gewoon al na 5 wedstrijden op 10 goals kunnen staan, bij wijze van spreken. En dan overdrijf ik denk ik echt, je had er vandaag echt gewoon 3 kunnen maken. Ja. Ik zie hem ook een aantal keer echt balen. En dan denk ik, ja, een spits wordt afgerekend op het maken van goals. Hij loopt nu 1-1, dus daar is niks op af te dingen. Dat is allemaal prima. Maar ik denk wel dat als je aan het einde van het seizoen gaat kijken en ze zien hoeveel goals hij heeft gemaakt en er komt interesse van andere clubs, ja, dan komt niet... Ik ga nu heel kort door de bocht, dat begrijp ik. Er komt niet Eintracht Frankfurt, maar Barcelona bij wijze van spreken om de hoek. Als die zien, de Koen Dillen-index waar Dennis elke week een keer of 35 over begint, de voorschijn wordt gehaald. Maar dat scheelt wel, hè. Als ze ook hem vinden en ook die makkelijkere goals, gaat hem natuurlijk zoveel meer vertrouwen geven. Dat hij uiteindelijk nog meer en nog belangrijker gaat worden ook voor de ploeg. Hoewel die gewoon met 5 en 5 natuurlijk prima doet. Maar ik zou best wel een beetje balen als ik hem was.
Zou dit ook de reden zijn wat jij nu omschrijft, Dennis? Dat hij, het was de 64e minuut, de bal krijgt en eigenlijk op afstand zelf schiet. Wel een aardig schot hoor, maar ja,
had hem gewoon te geven.
Hij moet hem natuurlijk afgeven aan. Voor mij stond Sauer daar in de as en nog iemand. Maar dat hij daar dacht van, nou ga ik het gewoon even zelf proberen.
En dat was volgens mij ook amper na het moment dat Timber hem aan kon spelen. Je hebt het een keer gehad met Slorry, maar ook een keer met Timber. Dat hij gewoon vrij stond, dat Stuart breed gelegd is, het vrij uithalen. Volgens mij zat dit daar... Nou, ik denk minder dan 5 minuutjes zat daar tussen. Dus volgens mij zat er, ik denk, een stukje frustratie ook bij van... en dan hengst ik hem zelf wel binnen.
Dan nog
dat
even
lukte een... nog bijna, lukte het trouwens nog bijna ook.
Het was een goed schot, het was een goed schot. Ja. Goed, 5 doelpunten. Nog even een paar minuten terug voor die kans van Ueda. Dat was de 61e minuut. Toen kwamen Slitty, kwam Reed, kwam Valente. En dat betekent dat er ook 3 af moesten. Nieuwkoop natuurlijk, want die kan nog geen hele wedstrijd spelen. Slorry ging er ook af, want jullie zeiden al, niet al te gelukkig. Maar ook Stijn, de aanvoerder, werd opnieuw na een uur naar de kant gehaald. Net als afgelopen weekend tegen Heerenveen. Zit Stijn in de mindere fase?
Hij speelde vandaag in ieder geval niet goed, of zoals Robin van Persie het zei, speelde niet een van zijn beste wedstrijden. En dat was ook de reden dat ik hem wisselde. Ja, daar was geen woord Spaans bij. Dus, ja,
dat is wel eerlijk, van een trainer, om dat aan publiek zo te zeggen.
Ik vind dat van Persie sowieso, wanneer hij het kan, dat ik hem behoorlijk duidelijk vaak vind in wat hij zegt. Steekt zijn mening niet onder stoelen of banken, ook niet over spelers, ook niet als het niet goed is. Tegelijkertijd neemt hij ze ook voldoende in bescherming altijd. Ik denk dat hij dat prima doet. En zeker als het namelijk echt zo is en iedereen het ziet. We hebben het wel eens gehad ook over zijn geloofwaardigheid. Hè? Want Van Persie heeft ook wel eens dingen geroepen dat je denkt, maar nu moet je oppassen. Dat je niet ongeloofwaardig wordt ook. Ja, als iedereen iets ziet, is het ook gewoon goed als trainer dat je het benoemt. En Sam Steijn weet zelf ook wel dat hij vandaag niet goed speelde. Wel weer keihard gewerkt ook.
Bijna een goal nog.
Dat hebben we ook allemaal gezien. Eén keer bijna nog een...
Zo'n stuiterend schot via de grond. Ja. Mooie bal. Ja, alleen recht op Brandhorst af.
Ja. Maar verder hebben we hem echt bijna niet gezien. Ook wat mislukte crossballen of steekballen gegeven. Het was gewoon niet zijn
Maar gaat
het
dan misschien... Dat kan. Ja, dat kan. Maar gaat het misschien voor zo'n jonge gozer... Want ook Sam Steijn is pas jong, hè. Gaat het niet even allemaal wat te hard misschien de afgelopen tijd voor hem? Aanvoerder worden bij een van de... Of misschien de grootste club van Nederland. International worden, ook gelijk je minuten maken. Alle schijnwerpers op je gericht hebbend. Ja. Misschien allemaal even net te veel.
Ja, en dan ook, inderdaad de druk van altijd die goals maar moeten maken. Hè?
Want hij maar die druk legt hij zichzelf ook op, hè?
Ja, precies. Dat doet hij dan ook nog zelf erbij. Dus nou is hij ook wel weer, denk ik, redelijk nuchter. Maar ik kan me ook voorstellen, inderdaad, wat jij ook zegt. Een jonge gozer die hier allemaal in korte tijd mee te maken krijgt. En dan weet je ook, bij de jonge gasten gaat er ook een keer een momentje komen dat het even weer een beetje inzakt. Het zou best kunnen. Maar,
dit is wel het verschil. Bij Twente heeft hij dit in de afgelopen jaren ook wel eens gehad. Heeft hij ook wel eens twee duels op rij niet gescoord. Misschien zelfs drie. Vorig jaar was wel echt een absurd seizoen voor hem. Dan wordt niet meteen het vergrootglas erop gelegd. Staat niet meteen de zaklamp erop van... Hey, nu scoort hij niet meer, Sam Steijn. Oh, kan hij het wel aan? Dat is wel een verschil van als je van Twente hierheen komt. Dat is ook iets... wat je denk ik niet moet onderschatten. Dat is best wel druk. En ook al hou je jezelf afzijdig ervan, volg je zelf niks. Je krijgt dat via anderen, krijg je dat toch ook weer tot je. En dat moet je ook maar allemaal mee zien te dealen.
En wat ook wel meespeelt, is dat je speelt nu met Feyenoord tegen Fortuna. En Fortuna dat zich helemaal ingraaft. En dat is tegen Twente natuurlijk toch een stuk minder. Denk ik.
Overigens viel de tweede helft wel mee. In de tweede helft waren de ruimtes echt wel wat groter.
Dat zij achter stonden.
Maar toen was Steijn al, toen precies. Het echt open ging liggen.
Ja, was hij
eraf. Omdat Fortuna had ook geen middenvelders op de bank meer over. Hè. Dus er kwamen alleen maar aanvallers bij. Ja, toen kon Feyenoord in de omschakeling, hebben ze echt nog zoveel kansen bij elkaar gezien. Maar toen was Steijn er al niet meer bij.
Nee. Jongens, ik ben benieuwd wat jullie met de volgende rubriek doen.
The man of the match.
Ja. Het klinkt wel...
Misschien.
The man of the match.
Ja, misschien toch even een keertje opnieuw laten inspreken.
Waarom?
Ja,
hoezo? Wat markeert er nou aan?
Ja, wat is er nou weer niet goed aan?
The man of the match.
Jij zou je stoel niet draaien nu?
Bestaat dat programma nog?
Ja, kom weer terug.
Ja?
Oh. Ja.
Oh.
Nou jongens, wie nomineert? Het valt mij op namelijk dat we, ik weet niet hoe lang we nu bezig zijn, al lang.
Nou, als we het opeens over de Voice hebben, lang.
Ja, maar de man van de assist min of meer op de 1-0 van Ueda.
Zijn naam is nog niet gevallen, die moet wel vallen inderdaad.
Precies, bij deze dan maar even. Oussama Tagaline.
Ja, speelt een sleutelrol op deze avond. Want dat moment van druk zetten, want het zat helemaal op slot. Hè. Het was nou niet dat een doelpunt van Feyenoord in de lucht ging. Het zat helemaal vast, die wedstrijd. Hij zet hoog druk, terwijl Feyenoord juist net de bal had verspeeld. En Fortuna rekent daar niet op. Ja, pakt hem af, zet Ueda vrij voor de keeper meteen met die actie. En die schuift hem kampjes binnen. Het is een verdedigende middenvelder. Maar hij heeft aanvallend een van de belangrijkste acties van de avond gemaakt. En alleen al daardoor is hij in ieder geval een gegadigde voor the man of the match.
Wat zeg je, Dennis?
Ja, dit is echt heel... Ik weet niet wat...
The man of the match.
Ja, dit
was wat bij jou uitkwam, leek er echt verste verte niet op.
Nee. Nou, Dennis, wie zou jij nog... we moeten namelijk ook, denk ik... Maar nou ga ik iedere keer voorgeven wat jullie moeten zeggen.
Doe maar.
En dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens. Nou ja, die verdedigers van Feyenoord, jongens.
Vind ik ook. Wou ik ook over beginnen. Dat.
Maar wie van de twee kies je dan?
Vandaag wat dan
Wie is dan jouw...
Nee, ja, kijk, wat ik wel het mooie vind is dat, ik zei het net ook, die gasten spelen nog maar heel kort met elkaar samen. Ahmed Hodžić is degene met de meeste uitverdedigende acties met zijn hoofd gewoon, hè, van alle spelers in de Eredivisie. Dus je weet gewoon als er een hoge bal komt, ik zeg het meestal, die bal die is nog onderweg, zeg al, Ahmed Hodžić kopt de bal. Want dan weet ik toch al, die wint toch, dan komt hij wel. Dan kun je alvast een beetje naar voren kijken. Ik vind die gasten echt geweldig. Watanabe vandaag ook echt... gewoon een uitstekende wedstrijd weer. Het zegt ook wel iets, hè. 5 wedstrijden gespeeld, 1 doelpunt ook tegen.
Ja.
Dat is echt ook wel voor een groot deel aan hun toe te schrijven. Dus ik vind dat ze echt een hele makkelijke entree maken in ieder geval.
Maar
dit
had je toch niet kunnen bevroeden? Nee, verdedigers niet. Van Gent en van Sheffield United. Ik bedoel,
die ook nog eens laat binnenkwamen. Hè?
Heel laat binnenkwamen. In het geval van Ahmed Hodžić was het natuurlijk helemaal krankzinnig, hè, die transfer van hem. Hoe kan het dat je zo vers bij een club dit al deze stabiliteit kunt tonen? Ja, ga naar het verhaal Borges. We hebben dat in het interview van Dennis met de Kloeze gehoord. Van Persie heeft zich daarover uitgesproken over wat erbij komt kijken bij een transfer. Je verhuizing, het settelen met je gezin in een nieuwe omgeving. Het wennen aan nieuwe collega's, een nieuwe trainingsaccommodatie. En deze twee jongens achterin, niks aan de hand. Maakt niet uit. Ja,
Ahmed Hodžić is natuurlijk ook een speler waarvan Feyenoord op voorhand helemaal niet had gedacht dat ze die ooit hadden kunnen halen. Hè? Omdat die in een categorie zat waarvan ze dachten, dat is voor ons buiten categorie, dat gaat nooit lukken. En als dan het moment komt...
Waarom eigenlijk? Ik bedoel, Sheffield United...
Maar die heeft had een hele hoge marktwaarde, had hij sowieso al. Hè? Die voor Feyenoord al niet betaalbaar had geweest.
En ook de salaris op dat niveau kan Feyenoord maal gesproken niet in mee.
Ja. Precies, dat ook. Dan ga je eigenlijk al denken van, daar hoeven we niet te kijken. En sowieso bleek dat ineens wel zo te zijn. Ja, en dat hij dan ineens deze stap kon maken. Ze waren naar Championship natuurlijk afgezakt. Dan kun je niet bij Feyenoord Europees spelen. Dus ik snap wel dat je dan denkt, ik speel liever Europees dan op het tweede niveau in Engeland. Tenzij ze daar drie keer zoveel verdienen. Dan begrijp ik dat ook wel weer. En als je dan inderdaad ziet hoe makkelijk dat gaat, want... Wie heeft het nog? Ja, mensen zeiden van tevoren, Hansko gaat weg. Ja, die is niet te vervangen. Dat gaat gewoon niet. Die doet het fantastisch bij Atletico. Speler van de maand geworden in La Liga. Dat zegt ook wel iets over wat Feyenoord heeft afgeleverd aan Atletico Madrid. Maar ja, als je nu deze gasten, die vullen het zo goed in. Dat vind ik echt, echt bewonderenswaardig.
En kwaliteit verloochent zich niet. Dat is denk ik ook het antwoord. Waarom staan sommige spelers er wel meteen? Hebben die aanpassingstijd niet nodig en anderen wel? En ik weet, het zijn ook andere posities. Als je nou Borges eruit ligt, want die wordt wel heel veel uitgelicht vaak. Tuurlijk, het is een heel andere positie. Omdat daar een nog hoger bedrag dan voor deze jongens is neergelegd. Dus ik snap het wel. Maar uiteindelijk, waarom deze twee er meteen staan en dat het zo goed loopt? Ja, heel simpel. Kwaliteit. Ja. En Feyenoord heeft dat gewoon ook hartstikke goed gedaan en gescout en binnengehaald. Complimenten neerleggen waar ze horen.
Ik weet nog wel, toen Senesi de Kuip verliet, toen zeiden we eigenlijk hetzelfde. Van hoe ga je die nou eigenlijk vervangen? Toen was Hansko daar en niemand had het
bijna
Senesi.
Nooit meer over gehad.
Nee. Overigens, opvallend, ik volgde natuurlijk vanavond ook met een half oog een beetje Champions League voetbal. Liverpool, Atletico Madrid bijvoorbeeld. Liverpool,
2-1 hè, geworden in blessuretijd.
3-2 in blessuretijd.
Ja, voor de ploeg van Arne Slot. Maar bij Atletico, David Hansko de hele wedstrijd op de bank. Daar keek ik dan wel weer van op. Daar waarbij Liverpool trouwens vier Nederlanders in de basis stonden. Maar goed, dat geheel terzijde. Ik wil nog één ding eventjes met... Nou, misschien wel meerdere dingen. Maar in ieder geval het volgende nog even met jullie bespreken.
Van de Man. Het moment van Van Persie.
Ja. Hadden jullie deze niet gehoord?
Ik heb ze zelf aangevraagd in de jingles. Dus,
het valt mij op. Of misschien is het helemaal niet opvallend wat het jullie betreft. Zowel vanavond als van de week tegen Heerenveen. De trainer wordt toegezongen. En dat is niet per se zo vanzelfsprekend bij een voetbalclub. Maar bij Feyenoord gebeurt het nu met een icoon aan het roer.
Ja, eigenlijk elke thuiswedstrijd
en
wel.
Dat is het. Kijk, Arne Slot heeft echt een tijd geduurd, hè, voordat die toegezongen werd. Dat zou je nu bijna vergeten. Brian Priskis nooit toegezongen. En Robin van Persie bijna vanaf de eerste wedstrijd. Ja, dat is gewoon door wat hij hier als speler natuurlijk ook heeft laten zien. Ja, en als je dan nu ook nog eens zo'n competitie start hebt. En ik denk dat hij met veel van zijn bewoordingen, dat het ook gewoon hartstikke goed valt. De teksten die bezigt, dat er ook vaak als zoete koek ingaat. Ja, dan is dat tot nu toe een hele goede match. Ik denk ook gewoon dat hij hier gewoon meer op zijn plek is dan dat hij bij Heerenveen was. Ook aan hoe je hem... Toen kregen we natuurlijk niet zo mee zoals nu. Maar dan zie je alleen maar de korte interviewtjes. Maar ja... Hij oogt nu ook zo
heel relaxed.
Zo in controle. Ja. En de helpende resultaten helpen natuurlijk ook mee. Ik snap dat wel.
Vlak voordat de persconferentie vandaag begon, toen sliet hij de zaal. En toen kwam hij en dan is er gelijk weer een lachmoment. En dan is hij relaxed. En dan zegt hij ook nog even wat tegen jullie om jullie een beetje te prikken. En ik bedoel, we herinneren ons ook nog wel de Robin van Persie als international van Nederland zelf al tijdens een EK in, Oekraïne. Onder andere, dat hij gewoon wekenlang de pers niet wilde toespreken. Totaal ander mens in dat opzicht geworden. En daar varen wij wel bij. En dat is alleen maar hartstikke leuk. Misschien nog wel met zijn staf even gaan trainen op corners.
Ja, dat rendement moet wel mogen. Als ik nog heel even over die persconferentie nog mag, Bart. Hij gaf op een gegeven moment, werd er gevraagd, heeft er nog iemand een vraag aan Sliti? En toen riep hij van achteruit de zaal, hey, Waarom speelde hij niet in de basis? Dat zei Van Persie eigenlijk zelf richting Sliti. Dus die dacht ik van wie stelt die? Oh, dat is de trainer die daar zit. Die zit daar leuk te doen.
Ik hoor een bekende stem.
Ja, die hoorde ik hoor een bekende stem. Dat vond ik wel mooi dat hij dat zelf zei, Van Persie. Maar die corners inderdaad, dat rendement moet wel omhoog. En hij zei daarover dat... hij is natuurlijk ook heel positief, Van Persie. Dat Etienne Rijnen daar geweldig werk voor verricht. En daar altijd mee bezig is. En alleen ik vind wel dat als je 13 corners krijgt... dan mag dat rendement mag dan ook best wel wat meer omhoog.
Vooral met zo'n tegenstander. Dan als vandaag, hè, met zoals ze dat dan noemen, geloof ik, in trainersjargon een low block. Hè, dus nogal compacte tegenstander. Ja, dan moet je de creativiteit maar hebben om dat kapot te voetballen. Dat is niet heel erg makkelijk. En zeker Feyenoord heeft daar al jarenlang moeite mee. En dan zijn standaard situaties, kunnen natuurlijk echt het verschil maken. Vrije trappen, hoekschoppen. Ja, en daar gebeurt gewoon helemaal niks uit.
Maar dit is wel al jarenlang, hè?
Ja,
dus, één keer in het seizoen geweest met Advocaat. Weet ik nog dat Feyenoord even brak met die lijn. Maar volgens mij in de laatste 10 jaar is het al zo dat Feyenoord een beetje onderpresteert qua corners. Ik heb niet de exacte data bij de hand, maar toen ben ik er wel een keer ingedoken. Hebben 1 keer in het seizoen gehad. Daarom viel dat toen op dat Feyenoord wel echt regelmatig uit corners scoorde. En dat blijft gewoon een verbeterpunt. Want je ziet, als je samenvattingen ziet, ook zeker met de Europese competities en zo. Ja, zie je wel regelmatig dat ploegen daaruit scoren. En Feyenoord blijft daar voor mijn gevoel toch altijd wel bij achter.
Ja. Jullie zullen zondag wel ontweddingsverschijnselen krijgen.
Voor?
Voor?
Ja. Dat er een keer een wedstrijd op zondag is?
Nee.
Of dat het waait? Nee. Dat we buiten Rotterdam gaan. Ja. Dat we buiten Rotterdam gaan. Ik denk al, wat doelt hij op?
Ja, het is laat. Ik begrijp het. Het is altijd
nee, ik denk voor hetzelfde is er iets daar. Is er een dam gebouwd waardoor het een keertje niet waait in Alkmaar?
Nee hoor, ga er maar vanuit dat het waait in het aanvalstadion. Ja. Maar voor de eerste wedstrijd in de competitie buiten Rotterdam. Eigenlijk best wel gek natuurlijk. Hè, als het medio september is. En Feyenoord is Rotterdam nog niet uit geweest.
Ja, maar ik vind het helemaal niet gek. We zitten in de voetbalhoofdstad van Nederland. Ja. Dus dat is toch logisch? Ja. Ik vind hier niks geks aan.
Oké. Okay. Ja. Nou, een gevoel vooraf dan even kort nog. Als het gaat om de uitwedstrijd bij AZ. Wordt dit echt een serieuze test?
Het wordt wel de eerste grote tegenstander. Dat zou natuurlijk ook wel geweldig zijn. Stel dat je die wedstrijd nou wint. Je hebt dan ook nog eens PSV, Ajax. Ja, je kunt echt een geweldige vliegende start van dit seizoen tegemoet gaan. Dat is wel echt heel bijzonder. En volgens mij de afgelopen jaren uit bij AZ volgens mij best wel aardig gedaan. Zeg ik even uit mijn hoofd.
Vorig seizoen in ieder geval ook gewonnen.
Ja, dus wat dat betreft zou het natuurlijk geweldig zijn om die lijn door te trekken. Wetende dat die twee ploegen daarachter ook nog eens tegen elkaar gaan spelen.
Oké, okay. We gaan het volgen. Jullie gaan er naartoe.
Mag ik nog even wel Valente nog even noemen ook, Bart? Want dat is wel echt, wat een parel is dat zeg. Daar ga ik echt iedere wedstrijd meer van genieten.
Ja, hij is op de bank vandaag.
Ja, dat was dan minder.
Een half uurtje meegedaan.
Ja, maar hij komt erin, weet je wel, en sterk aan de bal. En wat ik gewoon echt goed vind, hè, onder druk tussen 3 man in, gewoon het overzicht houden, een goede speler inspelen. En altijd als hij stel dat hij links de bal krijgt, het eerste wat hij ook probeert is of gelijk de diepte te zoeken of de opening naar de andere kant. Het is zo'n goede, fijne voetballer om naar te kijken.
Mag ik, iedereen noemt Valente nu ter afsluiting 1 andere naam noemen, die helemaal niet zo gek vaak genoemd wordt, maar die best veel onder vuur heeft gelegen. We hebben net Ahmed Hodžić en Watanabe complimenten gegeven. Feyenoord heeft pas 1 tegengoal uit de eerste 5 wedstrijden gehad. Dan zou het heel gek zijn als de keeper daarin niet genoemd wordt. En ik weet, we hebben ook dit seizoen al een paar momentjes bij gezeten dat je denkt, maar ook al goede momenten. Toch nog even aan het einde de loftuitingen, ook voor Timon Wedderooit. Want die heeft ook gewoon een prima competitiestart, toch?
Zeker.
Ik kijk jou aan als keeperscanner van
zeker.
Ons twee.
Nee, en als man die natuurlijk meer Bijlo-fan is dan Wedderooit, Dennis. Want zo eerlijk moeten we zijn. Fanboy.
Fanboy.
Ja, blij dat Jesse weer gewoon terug is voor die. maar ik vind, dat blijf ik ook vinden. Ik vind Bijlo een betere keeper, ook op het meevoetballende gebied. Maar ja, ik kan niet anders zeggen dat Wellenreuter het nu toch gewoon hartstikke goed doet. Wat hij doet, doet hij goed. En uiteindelijk pas 1 doelpunt tegen, dan kun je niet zeggen dat hij een slecht seizoen heeft. Als we dan ook nog Quinten Timber eruit halen, hebben we echt iedereen ook genoemd. Die vandaag een wat minder opvallende wedstrijd speelde.
Eerste helft niet gezien, tweede helft was hij goed.
Ja, tweede helft was die beter, vond ik ook.
Eerst mooi dat jij de Wellenreuter trouwens echt op zo'n Rotterdam zegt. Wellenreuter, dat vind ik wel...
Wellenreuter. Ja. Het is een Duitse Wellenreuter.
Wellenreuter.
Ja.
Okay. Wellenreuter!
Ja. Voor mij wordt het tijd om af te ronden, want het dreigt uit de
hand. Wat ik wilde zeggen over Timber...
Ja, maar je wilde de tijd al wat zeggen. Ik wil eigenlijk
wel
gewoon
een keer naar huis. Ja, maar jullie er doorheen zitten te lullen. Hou dan eens een keer je kop dicht, man. Dan kan ik ook een keer mijn verhaal doen hier. Jongen.
We zitten al in de tweede verlenging.
Ja, we zitten al... Nou, sterker nog, AZ is al bijna afgelopen. Wat ik wilde zeggen over Quinten Timber. Ik hoop dat ik dat wel gewoon goed uitspreek. Voordat ik daar ook weer appjes van jullie over ga krijgen straks. Dat Feyenoord op korte termijn wel weer met hem de gesprekken ook weer wil gaan openen. Dat heeft Dennis de Kloeze gisteren gezegd. Dat ze wel weer een poging willen gaan wagen om toch weer met hem om tafel te gaan. Om te kijken of ze toch iets kunnen doen aan dat aflopende contract. Ja. Dan mogen jullie weer.
Nee, nou, we laten het hierbij. En, gelukkig. We gaan het hier zeker nog wel vaker...
nog wat overlaten voor vrijdag op tv?
Ja, daar zit ik heel de tijd mee. Want ja, wat ga ik dan vrijdag eigenlijk weer allemaal aan jullie vragen? Maar ja, dat zien we dan wel weer.
Zoek jullie zelf maar uit. Ik ben vrij.
Oh, alweer?
Alweer?
Nee, ik zou niet gelijk het theater afhuren als jullie was. Gewoon even mijn kleedje op Koningsdag beginnen.
Dennis en Dennis, aanpakken. Wel bedankt weer allebei. Dennis Kanenburg, Dennis van Issel. Inderdaad, vrijdag praten we verder in FC Rijnmond. Voor nu bedankt aan jullie en bedankt voor het luisteren. Tot een volgende Feyenoord de Verlenging. Dag.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond Nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.